Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij starten met het lezen in het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, officiële biografie, geschreven door broeder René Stokman. Over Petrus Jozef Triest werden al verschillende biografieën geschreven. Reeds een jaar na zijn dood verscheen een eerste versie. En sindsdien hebben verschillende broeders en zusters van de congregaties die hij stichtte het leven en het charisma van Triest onder woorden gebracht, voor het proces van de zaligverklaring dat in zijn Romeinse fase is getreden, moest op basis van grondig bronnenonderzoek een nieuwe biografie worden samengesteld. Dit werd dan de officiële biografie van Petrus Jozef Triest, die nu in verschillende talen beschikbaar wordt gesteld aan het grote publiek. En het is dat boek waar we samen in gaan lezen. En wat het proces van de zaligverklaring betreft. Paus Franciscus erkende op 14 april 2025 de heroïsche deugden van Petrus Jozef Triest, waardoor die voortaan eerbiedwaardig mag worden genoemd. Daarmee is het pad geëffend voor een zalig en heilig verklaring op basis van een mirakel dat door het Vaticaan aanvaard dient te worden. Dit als inleiding bij het boek. En nu starten we aan het lezen. In 1760 werd Petrus Jozef Triest in Brussel geboren. Hij was het negende kind van Jan Triest en Cecilia Mello, welstellende burgers van de stad. Zo beginnen de meeste biografen de levensgeschiedenis van onze stichter. En over Triest zijn er reeds meerdere biografieën geschreven. Wanneer we vandaag de geschriften van vader Triest doornemen, dan valt het op hoe origineel en diepgaand hij wel was, hoe geïnspireerd hij in het leven stond en hoe hij al zijn handelen liet leiden door de Heilige Geest. Het blijft dan ook een uitdaging om zijn leven en zijn teksten nog beter te leren kennen en hen een plaats te geven in ons leven. En het is een opgave deze ook naar onze huidige tijd en context te vertalen. Ja, vader Triest heeft nog een boodschap voor vandaag en het is over deze boodschap dat we willen nadenken. Het tijdskader waarin Triest leefde. De Gentenaars noemden Triest de goede meneer Triest. Het is een titel die een duiding inhoudt, die iets of heel veel zegt over de inzet van Triest voor de zorg van de armen en de zieken in een Vlaamse stad, nadat de Franse revolutie het hele maatschappelijk bestel ondersteboven had gehaald. En het is juist die Franse revolutie die het leven van Triest heel sterk heeft getekend. Misschien wel de richting ervan heeft bepaald. De Franse revolutie en alles wat daar rond gebeurde vormde een breuklijn in het leven en de carrière van Triest. Hij moest 5 jaar ondergedoken leven en achteraf gezien was dit wellicht de meest vruchtbare periode in zijn leven. Het werd een tijd van grotere diepgang, van uitzuivering, van heroriëntering. De dorpspastoor van voor de Franse revolutie werd stichter van religieuze congregaties, organisator van armenzorg en bestuurder van hospitalen. We kunnen Triest dan ook moeilijk begrijpen zonder nader kennis te maken met het tijdskader waarin hij opgroeide en leefde. Het was in één woord een zeer bewogen tijd, en dat zowel op maatschappelijk, politiek als op kerkelijk vlak. Triest leefde onder niet minder dan 4 regimes. Hij werd geboren toen Vlaanderen onder Oostenrijks bewind was en deel uitmaakte van de Oostenrijkse Nederlanden. Keizerin Maria Theresia, die regeerde van 1740 tot 1780, en haar zoon keizer Jozef II, die haar opvolgde en tot 1790 een heel eigen koers vaarde, die hem de naam keizer Koster verleende, mede wegens zijn bemoeizucht met het inwendige leven van de kerk, hadden een grote invloed op het tijdsgebeuren. In 1750 plaatste Maria Theresia alle kerkelijke stichtingen onder het keizerlijke gezag en leidde zo een hele reeks maatregelen in waarbij ze meer greep probeerde te krijgen op de kerk, die op vele plaatsen meer gezag had dan de wereldlijke macht. Ze beoogde de ontwikkeling van een voogdij over de kerk, over de kloosters en de bisdommen, en haar uiteindelijk doel was om een soort autonome landskerk op te richten, die weliswaar verbonden zou blijven met Rome, maar voor benoemingen toch rekening zou moeten houden met de keizerin. Dit paste in de staatsabsolutistische tendensen die haar tijd kenmerkten en in het zog van het verlichtingsdenken moeten worden gezien. Het verlichtingsdenken wordt meestal gekoppeld aan Descartes, die het uitgangspunt van het filosofisch denken niet meer legde bij God, maar bij het individu. Je pense donc je suis, werd de gevleugelde uitspraak waarmee een eeuwenlange traditie kantelde. God werd als schepper nog wel aanvaard, maar werd gereduceerd tot le grand horloger de l'univers, de grote horlogemaker van het heelal, om de woorden van Voltaire te gebruiken. God lag nog steeds aan de oorsprong van het leven, maar had niets meer te maken met het wereldgebeuren. Alle aandacht ging naar de natuurwetenschappen, die bijna tot een nieuwe religie werden verheven. Voortaan zou men alles kunnen en moeten verklaren zonder God en buiten de godsdienst. Natuurlijk was dit verlichtingsdenken het werk van een kleine elite, die in aanvang nog weinig invloed had op de ruimere omwereld, zodat de kerk zonder veel problemen haar opperste macht kon blijven uitoefenen. De kerkelijke macht stond boven de wereldlijke macht. De keizer ontving zijn gezag van God en de paus en werd door deze laatste gekroond. Maar dit middeleeuws vaststaande principe zou door een groot aantal denkers aan het wankelen worden gebracht. Uiteindelijk beïnvloedde dit zelfs het staatsbestel, wat we het eerst zien bij de reeds genoemde Oostenrijkse keizers. 3 namen moeten hier worden genoemd: Montesquieu, Voltaire en Rousseau, allen volgelingen van het ideeëngoed dat door Descartes was gelanceerd. Montesquieu lanceerde de idee van de tolerantie en de geestelijke vrijheid. Hij ging ervan uit dat godsdienst belangrijk was voor het leven en het levensgeluk van mensen. Maar tegelijk stelde hij dat geen enkele godsdienst aanspraak kon maken op het monopolie van de waarheid. Dat was natuurlijk een felle deuk tegen de overtuiging die in de katholieke kerk leefde, met het adagium: buiten de kerk geen heil. Voltaire ging een stap verder en wilde komaf maken met alle devotiepraktijken die in de kerk leefden en hekelde de godsdienstoorlogen en de kettervervolgingen. Hij geloofde nog in God, maar reduceerde God nog sterker dan zijn voorgangers tot een mechanicien suprême. Vertrekpunt van een natuurlijk proces en dus ook onderworpen aan de wetten van de natuur. Hij wordt daarmee de grondlegger van het deïsme genoemd, een visie op God die van al zijn bovennatuurlijke almacht is ontdaan en nog slechts het noodzakelijke antwoord is op de ultieme vraag naar de oorsprong van het heelal. Ook bij Rousseau was het deïsme een vanzelfsprekendheid geworden. Hij ontwikkelde de visie van een God die de mens goed schept, maar hem dan volledig aan zijn lot overlaat, waardoor hij kan desoriënteren. In zijn bekende boek Emile ontwikkelt hij een nieuw opvoedingsmodel, waarbij godsdienst volledig wordt geweerd en slechts op het einde van het opvoedingsproces als een mogelijkheid wordt aangeboden. Dat ging natuurlijk regelrecht in tegen de visie van de kerk, die juist heel veel belang hechtte aan het godsdienstonderricht bij kinderen en de godsdienst zag als de hoeksteen van de opvoeding. Het hele verlichtingsdenken culmineerde in de uitgave van de zogenaamde encyclopedie, die in 1772 werd voltooid, en waarmee de verlichte geesten een totaalbeeld wilden geven op de mens en de wereld vanuit natuurwetenschappelijk standpunt. Daarmee werd de rede definitief boven de godsdienst geplaatst en werd God van zijn troon gehaald. Dat kon de kerk niet aannemen en ze begon dan ook openlijk het verlichtingsdenken te bestrijden. In het zog van de verlichting zien we de vrijmetselarij opleven, gevormd naar het model van de middeleeuwse gilden, waarin mannen werden opgenomen via inwijdingsrituelen en een loge vormden en waarin de grote principes van een goede samenleving werden beleden, zoals verdraagzaamheid, broederlijkheid en goedheid, en waar niet het geloof, maar de rede alle voorrang kreeg. De kerk zal reeds in 1738 de vrijmetselarij veroordelen, omdat God er gereduceerd wordt tot de grote bouwmeester. Op kerkelijk niveau dienen we voor deze periode twee theologische dwalingen te vermelden die de kerk ook innerlijk verzwakten. Was het concilie van Trente er juist geweest om de gelovigen terug tot het ware geloof te brengen na de reformatie en doorheen dogmatische en disciplinaire maatregelen de positie van de katholieke kerk te versterken en het gezag van de paus te verstevigen, toch zien we in de nasleep een aantal bewegingen die eerder het tegenovergestelde beoogden en veroorzaakten. Voor eerst is er het Gallicanisme dat vanuit Frankrijk werd ontwikkeld en dat de macht van de paus volledig aan banden probeerde te leggen. Verre oorsprong was het boek van Pierre Pitou, uitgegeven in 1544, dat de stelling verdedigde dat in Frankrijk de paus in wereldlijke aangelegenheden geen zeggenschap had. Dit boek werd opnieuw uitgegeven in 1650 en werd onder koning Lodewijk XIV in Frankrijk gebruikt om de zogenaamde Gallicaanse artikelen uit te vaardigen, waarbij de kerk volledig ondergeschikt wordt gemaakt aan de wereldlijke macht. Dit was de basis van het staatsabsolutisme dat we ook bij de Oostenrijkse keizers ontmoeten. Zij gingen kerkelijke zaken regelen met de plaatselijke bisschoppen en zetten daarmee het centrale gezag van de paus voor schut. Een ander fenomeen dat de tijdsgeest fel beïnvloedde en dat van een totaal ander niveau was, was het Jansenisme. Oorsprong hierbij was de Ieperse bisschop Jansenius, die een studie maakte over de genadeleer bij Augustinus, waarbij hij stelde dat de zondige mens slechts vergiffenis kon verkrijgen indien hij daartoe voorbestemd was. Het werd de basis van een zeer rigide moraal die vele uitlopers had op zowel theologisch, moraal en op spiritueel vlak. Het waren disputen die tot in de opleidingen van de priesters doorklonken en die in Nederland zelfs voor een eigen schisma zorgden. Het schisma van Utrecht in 1723, waarbij de zogenaamde oud-katholieke kerk ontstond, los van Rome. Vermelden we nog binnen de kerk de herhaaldelijke aanvaringen met de Jezuïeten, die hun eigen macht ontwikkelden via een sterk scholennet en de aanwezigheid in de koninklijke hoven. Maar dit laatste kwam hen duur te staan, toen in een conflict met Lodewijk XV van Frankrijk de paus werd beïnvloed om de Jezuïeten in 1773 op te heffen. Het zou duren tot 1801, eer ze toestemming kregen om zich opnieuw te ontwikkelen. Maar de hele westerse samenleving kantelde in het jaar 1789. Het jaar van de Franse Revolutie. Aan de oorsprong lag de sociale situatie in Frankrijk en het verlichtingsdenken, dat meer en meer in alle lagen van de bevolking doorsijpelde. Er waren twee bevoorrechte klassen, de adel en de klerus, die bijna alle eigendommen in Frankrijk bezaten. Daarnaast was er de derde stand, de verarmde burgerij, die helemaal geen rechten had en die de meerderheid van de bevolking uitmaakte. Het was een toestand die niet meer houdbaar was en die wel tot een conflict moest uitgroeien. Dit gebeurde in mei 1789, toen een Staten-Generaal werd uitgeroepen in Versailles, waar de derde stand extra vertegenwoordigd was. Dit groeide uit tot het stemmen van een nieuwe grondwet, het omverwerpen van het koningshuis en de symbolische inname van de Bastille in Parijs op 14 juli. Daarmee was het lot van het ancien regime bezegeld. De verlichtingsprincipes werden er gerealiseerd met het ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid die door Rousseau waren gelanceerd. Een nieuw staatsbestel kon worden gevormd. In een eerste beweging kon de kerk nog meewerken aan het uitwerken van deze nieuwe staatsvorm. Maar al vlug kwamen de anticlericale krachten naar boven en werden alle kerkelijke goederen in oktober 1790 verbeurd verklaard. De contemplatieve orden werden opgeheven en de kerk werd in Frankrijk tot een staatskerk omgevormd. De geestelijken stonden voor de keuze: trouw betuigen aan de nieuwe principes van de revolutie en functioneren als beëdigden van de nieuwe constitutionele kerk, of als niet-beëdigden onderduiken en uiteindelijk aan veroordeling, verbanning en vervolging blootstaan. Er kwam een nieuwe tijdrekening en in de Parijse Notre-Dame werd de cultus van de rede ingevoerd. Voor de kerk was het een zware omwenteling. Wat was er ondertussen in het huidige België gebeurd? In 1780 was de Oostenrijkse keizer Jozef II aan het bewind gekomen. Hij voerde een zeer paternalistische koers wat de kerk betrof. De bisschoppen werden verboden om nog langer met Rome te corresponderen. En alle dispensaties dienden door hen zelf verleend te worden. Hij ging nog verder door zich te moeien met het organiseren van de begrafenissen en zelfs met het aantal kaarsen op het altaar, wat hem de bijnaam Keizer Koster verleende. De meeste tegenstand werd gewekt toen hij zich ging moeien met de opleiding van de priesters en hij een soort staatsseminarie oprichtte, waarin hij zelf de professoren benoemde en oplegde welke handboeken mochten worden gebruikt. Ondertussen verzwakte wel de invloed van het Oostenrijkse keizerrijk. Vanaf 1792 kwam het grondgebied steeds meer onder de invloed van de Fransen. En vanaf 1795 kunnen we spreken van een volledige inlijving onder het Franse regime. En zo kwam het hele gedachtegoed van de Franse revolutie ook hier terecht en werden alle anticlericale wetten ook van toepassing op het Belgische grondgebied. Zo was het vanaf september 1795 verboden in het openbaar de priestertoog te dragen en werden in september 1796 de kloostergemeenschappen ontbonden. Met uitzondering van de gemeenschappen die zich uitsluitend met ziekenzorg en onderwijs bezighielden. De kloostergoederen werden verbeurd verklaard en vanaf 23 september 1795 dienden alle priesters de belofte van trouw aan de Republiek af te leggen. En later werd deze vervangen door en verstrengd in een eed van haat aan het koningschap en aan de anarchie, en trouw aan de Republiek en aan de Constitutie van het jaar 3. Eind 1799 werd deze eed dan vervangen door een eed van trouw aan de Republiek. Hoe dan ook, vele priesters weigerden deze eed af te leggen en doken onder. Het werd een beloken tijd en het zou duren tot 1801, voordat er een zekere kerkvrede kwam met het concordaat dat de nieuwe keizer van Frankrijk, Napoleon, met de paus zou afsluiten. Napoleon ging echter dezelfde weg op als zijn Oostenrijkse voorgangers en vaardigde in 1806 een eigen catechismus uit, waarin duidelijk vermeld werd dat men vooral aan de keizer alle eer moest geven. Ook op het vlak van de armen- en ziekenzorg ontwikkelde zich een volledig nieuwe beweging. Wat voorheen in de handen was van de religieuzen, werd door de staat overgenomen. Zo werden na de onteigening van de gasthuizen in 1796 de commissies van de burgerlijke godshuizen ingesteld, die de verantwoordelijkheid van de gasthuizen moesten overnemen. De hospitaalzusters werden vervangen door leken. Maar al vlug werd duidelijk dat er onvoldoende verpleegkundigen voorhanden waren om het werk van de zusters over te nemen. Op vele plaatsen traden de zusters in burger weer in dienst en zetten op een verdoken wijze hun zorgverlening verder. Na het concordaat zouden vele commissies van de burgerlijke godshuizen opnieuw een beroep doen op religieuzen om de dienst in de gasthuizen op te nemen, en zouden ook priesters gevraagd worden mee te helpen in de organisatie van de commissies. Zo zullen we in Gent zien dat Triest in oktober 1807 gevraagd werd om lid te worden van de commissie en eigenlijk informeel de leidende figuur werd binnen de commissie. Maar ook Napoleon zou niet standhouden. Hij kwam finaal ten val in 1815. En dit werd de tijd dat op het congres in Wenen in 1815 België en Nederland werden samengevoegd en onder het bestuur kwamen van de Nederlandse koning Willem I. Al vlug werd duidelijk dat de protestantse vorst weinig rekening hield met het katholieke karakter van het zuidelijke deel van het Rijk. Onder meer dit leidde tot een onmogelijke situatie op politiek niveau. En het kwam in 1830 tot een afsplitsing, waarbij de onafhankelijke Belgische staat werd geboren. Men kwam er tot een zeer liberale grondwet, die toch door de kerk werd goedgekeurd, vooral omdat de vrijheid van godsdienst als een van de basisrechten werd weerhouden. In Rome stond men wel wat huiverig tegen de ver doorgedreven liberale grondwet in België. Maar in België zelf zag men vooral de voordelen, die men zoveel jaren had moeten missen. Vrijheid in de benoeming van de bisschoppen, bezoldiging van de klerus, vrijheid van onderwijs en vereniging, waarbij nieuwe mogelijkheden werden geschapen voor de ontwikkeling van de orden en congregaties. Het was vooral kardinaal Sterks die erin slaagde Rome te overtuigen dat er met een correcte scheiding tussen kerk en staat toch wel te leven was. Het zou inderdaad de start worden van een zeer bloeiende kerk, waarin vooral de nieuwe congregaties een grote rol zouden vervullen op het vlak van het onderwijs, de ziekenzorg en heel de armenzorg. De tijd van de Franse Revolutie was een moeilijke tijd geweest voor de katholieke kerk, die haar wereldlijke macht in West-Europa voor een groot deel had moeten opgeven en al haar goederen verloor. Na het concordaat zocht ze wegen om opnieuw actief te worden binnen de maatschappelijke context. Ze vond daarin een opening in het liberale maatschappijbestel, meer bepaald op het domein van de caritas. Wat ze bij de Franse Revolutie had verloren en dat achteraf als een uitzuivering kon worden gezien, herwon ze opnieuw via de sociale activiteit. Het waren dan ook vooral de apostolisch gerichte groepen religieuzen die opnieuw aan de slag konden en die zich via de bestaande groepen, maar ook via vele nieuwe groeperingen, in de eerste helft van de 19e eeuw massaal zouden ontwikkelen. Voor de contemplatieve gemeenschappen bleef het nog wachten op betere tijden, want tot zelfs in 1865 bleven de filantropen gekant tegen deze parasitaire groepen. Het is in deze postrevolutionaire periode van de geschiedenis dat Triest een nieuw klimaat zal vinden om zich als caritatief bewogen man in te zetten. Maar hij was ook kind van de hele periode die de revolutie vooraf ging, en zowel in zijn opleiding als in de uitoefening van zijn priesterlijke functie zou hij daardoor getekend worden. Het was een bewogen tijd, een tijd van grote veranderingen, inzonderlijk voor de kerk en voor allen die in die kerk actief waren. Triest was een van hen. De jeugdjaren van Triest. Op 31 augustus 1760, 100 jaar na het overlijden van Vincentius Apollo, wordt in Brussel bij de familie Triest een jongetje geboren dat de mensen van Gent 76 jaar later de Belgische Vincentius zullen noemen. Deze titel prijkt op zijn praalgraf dat de stad Brussel te zijner ere in 1846 oprichtte in de Sint-Michielskathedraal. De ouders van Triest waren welstellende burgers. Jan Triest, de vader, had zich opgewerkt tot deken van de gilde van de grofsmeden en had verschillende huizen en landerijen in het Brusselse. Ook zijn moeder kwam van goeden huizen en was een afstammelinge van de zogenaamde stichters van de stad Brussel uit de 10e eeuw. In het boek, geschreven door zuster van liefde, Maria van Magdala, in 1926, wordt Triest gerekend bij de afstammelingen van de adellijke familie Triest. Hun wapenschild zou zelfs verschijnen op het statieportret geschilderd door Charles Piquet. Toen bleek dat onze Triest uit een totaal andere familie kwam, werd dit wijselijk overschilderd en vervangen door de emblemen van de familie van den Horeke, waarmee Triest verwant was langs moederszijde. Nader onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat de familie Triest afkomstig was van Erpe. Een zekere Arend Dries, de riddere, is daar ingeschreven als zoon van Andries die nog geen familienaam had en Catharina de riddere, dochter van Arend de riddere. Arend Dries de riddere huwt met Catharina de Smet in 1612 en het is zijn kleinzoon Jan die op 30 maart 1648 wordt geboren, die voor de eerste maal als Triest zal worden ingeschreven. Vanaf dan is de stamboom duidelijk en komen we tot bij Jan Triest, die in 1745 huwt met Cecilia Mello, met wie hij aan 14 kinderen het leven schenkt. Petrus Jozef is de 9e in de rij en wordt op 1 september 1760 gedoopt in de Sint-Niklaaskerk nabij de Grote Markt in Brussel, waar ook het woonhuis van Triest gelegen is. Peter wordt Petrus Jozef Tollenaars, een voornaam lid van de ambachtsgilde van de metaalbewerkers en wellicht een goede vriend van Jan Triest. Meter wordt de begijn Catharina Vermunt, die een nicht is van Cecilia Mello. Zoals reeds vermeld, was de familie Triest welvarend. Jan was smid en werd op 24 juni 1761 zelfs gekozen tot deken van de grofsmeden. Hij moet een bloeiend bedrijf hebben gehad, want hij had leerjongens in dienst. Tegelijk toonde hij zijn aandacht voor de armen door op vraag van de armenkamer van de Sint-Goedele-parochie een armlastige leerjongen in dienst te nemen aan wie hij een gratis beroepsopleiding zou geven. Tot 1756 woonde de familie Triest op de hoek van de Kaasmarktstraat en de Hoedenmakersstraat, waarna ze verhuisden naar een groter huis, den Spiegel, aan de andere kant van de Kaasmarkt, dicht bij het Sint-Jansgasthuis. Dit was een tehuis voor vondelingen en krankzinnigen, zoals er toen in elke stad een weeshuis was, waar mensen werden opgevangen die niemand meer hadden om voor hen te zorgen. Later zouden dergelijke weeshuizen een belangrijke rol spelen in het leven van Petrus Jozef Triest, wanneer hij er in Gent zelf de verantwoordelijke van wordt. Aangezien de familie er tot in 1767 bleef wonen, mogen we veronderstellen dat de jonge Petrus Jozef wel contact zal hebben gehad met de geesteszieken die er verpleegd werden. Na dit eerste contact zouden er nog meerdere volgen, maar dat zal de jongen toen nog niet vermoed hebben. Beste luisteraars, hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Heiligen Getuigen. We lazen in het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, de officiële biografie, door broeder René Stokman.